bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken.nl. Dat is een Nederlandse broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen, ja. We hebben genoeg partijen die meer bitcoin willen hebben. Wie niet eigenlijk? Onder andere Square. Dat is eigenlijk een soort nieuwe neobank of een neo-betaalverwerker, hoe je het ook wil noemen, hè? Van Jack Dorsey onder andere. Ja, Robin, die hebben ook weer lekker veel bitcoin gekocht, zie ik. 8000.
Ja, het is een Amerikaans techbedrijf en er zijn eigenlijk steeds meer partijen uit die hoek die bitcoin aan het sparen zijn. En Square is er daar zeker eentje van, want die hebben in het eerste kwartaal van dit jaar voor $170 miljoen aan nieuwe bitcoin gekocht. Kwam neer op 3318 bitcoin. En dat komt bovenop de stapel van ruim 4700 bitcoin die ze al hadden gekocht in oktober vorig jaar. Zo. Toen kostte het ze nog maar $50 miljoen, om aan te geven dat de prijs ook flink is gestegen. Ja, Square, wat je zei, is het bedrijf van Jack Dorsey. Nou, Dorsey is naast hoofd van Twitter en hoofd van Square ook fanatiek bezig met bitcoin.
Ja.
En Square heeft een cash app waarmee ze gigantische omzetten draaien in bitcoin en daarover zo meteen meer. Mm-hmm. Maar het bedrijf gaat ook keihard inzetten. Het spaart ook in bitcoin.
Ja, ze zien het denk ik gewoon ook als een hedge tegen de dollar. Hè? Dat is het al oude verhaal, kun je zeggen. De dollar vorig jaar heeft de Amerikaanse regering 25% van de totale voorraad aan dollars hebben ze bijgeprint. En ja, dat heeft dus een behoorlijk effect op de koopkracht van mensen met veel dollars. En Square heeft ook veel dollars en een deel daarvan zetten ze in bitcoin.
Zo. Ja,
ja.
Pak ik even de cijfers erbij. In het eerste kwartaal van dit jaar via de Cash App draaiden ze een omzet met alleen bitcoin van $3,5 miljard. Nou, daar pakken ze een commissie op natuurlijk. Dus dat gaat echt om flink wat winsten, puur alleen maar door de verkoop van bitcoin.
Ja, dat is de omzet, hè? En inderdaad, ja. Bruto winst is $75 miljoen. Hè, dus goed, dat is toch netjes, zou ik zeggen. En het zijn vooral volgens mij jonge millennials of jonge mensen, millennials, generatie Z, die gebruik maken van de Cash App.
Die hebben echt gekozen voor, je ziet veel grote banken nu langzaam aan beginnen met Bitcoin Futures en fondsen voor hun rijkste klanten. En partijen als Cash App, die richten zich juist meer op gewoon de normale stervelingen zoals jij en ik, die gewoon met gemak van één app Bitcoin kunnen kopen en naar hun eigen wallet kunnen sturen.
Ja, precies. Maar goed, ze hebben ook een banklicentie, meen ik. Dus ze kunnen op de duur ook bijvoorbeeld hypotheken of spaarproducten gaan aanbieden.
Ja, want via die Cash App kan je toch ook allerlei aandelen en zo kopen?
Volgens mij wel, ja. Ja, ja, het is eigenlijk een beetje een soort Robin Hood-achtige omgeving.
Ja, behalve dat je bij Robin Hood volgens mij niet je bitcoin en zo ervan af kunt halen. En bij Cash App wel.
Ja, nou, dat is een dikke plus, hè. Dus we zien in Nederland. Ik zag gisteren langs de snelweg gisteren ook weer mooie reclame van een niet nader genoemd bedrijf. Maar ja, goed, dan kun je niet je bitcoin vandaan halen. Dus dan moet het echt.
Dat is wel belangrijk, hè? Als je bezig bent met bitcoin kopen. Let op waar je het koopt. Want je wil het er wel van af kunnen halen. Zelfs al denk je van, nou, ik ben er nog niet klaar voor. Of ik wil het voorlopig niet eraf halen. Wat ik niet aan te raden vind, maar dat is een andere discussie. Kijk wel even of het überhaupt kan. Probeer het eens uit ook. En dan kun je daarmee kun je beslissingen maken. Want als het niet kan, dan zit je een soort van gevangen alsnog in een platform. En dat is eigenlijk zonde van je bitcoin. Want het is juist ook een van de voordelen dat je het overal mee naartoe kunt nemen.
Nou ja, kijk, ook omdat die derde partijen kunnen ook weer extra eisen gaan stellen aan bijvoorbeeld opnames, hè, limieten. We zagen ook dat de Nederlandse partij moest dan tijdelijk zeggen van, nou ja, je mag het dan en dan mag je het er niet afhalen. Dus dat is toch wel serieus.
Ja, dat is ook niet altijd. Dat is niet altijd vanuit die platformen zelf. Want je hebt ook te maken nu met de toezichthouder, de Nederlandse bank, die met nieuwe regels kan komen. Dus wees je daarvan bewust. Shop bewust, zeggen ze bij bol.com en zo. En dat geldt eigenlijk voor Bitcoin net zo goed. Nog wel meer misschien.
Ja. Nou ja, goed. Square was niet de enige die had ingekocht. Ook Mercado Libre, dat is een grote supermarktnaam, keten in Latijns-Amerika.
E-commerce en fintech bedrijf. Het is meer te vergelijken met Amazon. Al lijkt het wel op een... Mercado Libre lijkt wel op een...
Dat is wel een beetje...
supermarktketennaam, ja.
Dat had ik er wel gelijk, die connotatie, inderdaad. Maar zij hebben voor 7,8 miljoen aan bitcoin gekocht, zie ik. Ja.
Ja, het is niet per se gelijk net als van die honderden miljoenen zoals bij Square. Maar het is wederom een techbedrijf die voor miljoenen in dollars aan bitcoin koopt. En eigenlijk hetzelfde als altijd. Ze zijn van plan om de digitale activa voor onbepaalde tijd vast te houden.
Ja.
Ja, nou ja. Zo, wederom, je kan het met een paar tientjes doen. Dit soort bedrijven kunnen het met miljoenen tegelijk doen. En die zijn ook gewoon stacking sats. Je hebt gewoon te maken met allerlei partijen die bitcoin aan het opkopen zijn op reguliere basis. Of nu dit soort bedrijven voor het eerst. En Square is al voor de tweede keer. Dus je ziet langzaamaan dat er steeds meer partijen komen van allerlei groottes die structureel bitcoin gaan kopen. Van een klein deel van hun winst bijvoorbeeld, van hun cashreserves.
Ja, en het is ook denk ik een kwestie van... de wennen, hè? Want ook het hoddelen van bitcoin is ja, hoe dan ook... Ook in tijden zoals dit, waarbij je de ene naar de andere cryptomunt ziet, naar de maan ziet gaan, bij wijze van. Het vasthouden van je bitcoin en daar ook bij blijven, tenminste in mijn geval dan, dat hoort erbij. En je weet gewoon dat uiteindelijk een groot deel van die beleggers, die gaat hun winsten, gaan ze ook weer niet in dollars of euro's omzetten. Ja, dus een groot deel daarvan, die gaat het toch ook weer in bitcoin omzetten, waardoor de bitcoinprijs weer gaat stijgen.
Maar goed, ja, dat zou zomaar een uitgangspunt kunnen zijn. Het is vooral, je ziet op de een of andere manier, je ziet inderdaad die stroom van particulieren die op allerlei andere spullen aan het focussen zijn.
Ja.
En gek genoeg, vanuit buiten de mensen die er al waren hoor, en er zijn genoeg mensen die constant bitcoin kopen, miljoenen waarschijnlijk, gewoon onafhankelijk mensen. En je ziet dus die trend van rijkere bedrijven en rijkere vermogende mensen, die stappen nu allemaal in die bitcoin fondsen, bitcoin futures, bitcoin gewoon echt kopen. Ligt er maar net een beetje aan hoeveel verstand ze ervan hebben, ook altijd dit idee.
Ja.
Dat is ook hè, als je niet je bitcoin zelf op wil slaan, dan moet je toch een andere manier vinden als je wel exposure wil aan de prijsontwikkeling.
Ja, precies. Want kijk, ik hoorde ook een interview met Pieter McCormack, met Peter Doyle. En Peter Doyle is wat men omschrijft als een value investor. Dat is eigenlijk ook wat Warren Buffett is. Het zijn echt lange termijn, investeerders. Dus dat ze kijken eigenlijk naar aandelen in het verleden van die gewoon ondergewaardeerd zijn. Nou ja, deze meneer die is echt... Ja, die luisterde naar Michael Saylor en hij luisterde naar Robert Breedlove, et cetera. En hij is gewoon een 100% bitcoiner geworden. En dat vond ik wel leuk om te horen dat iemand die daar echt lange termijn naar kijkt en dus ook professioneel geldmanager is, bitcoin ziet als de toekomst inderdaad. Hè? Dus het heeft gewoon de potentie om de premier store of value te worden in de wereld. En daarmee echt een alternatief te worden voor goud. Hè? En we zien dat goud natuurlijk nog 8 keer zo groot is. Ja, dus, naarmate inderdaad ook dit soort professionele geldmanagers, we zagen natuurlijk ook al met... even kijken uit mijn hoofd, Stanley Druckenmiller en Paul Tudor Jones. Die hebben het eigenlijk een beetje in gang gezet vanuit die wereld. En ik bedoel, je hebt natuurlijk onder die professionele handelaren heb je gewoon een hele groep mensen die echt gaan speculeren. Hè? Bijvoorbeeld Goldman Sachs heeft nu ook een handelsdesk opgericht. Nou, dan weet je ook dat die banken die willen er gewoon aan verdienen. Dus die hebben minder, hoe zou ik het zeggen, die hebben minder een overtuiging dat bitcoin echt misschien een blijvende plek gaat opleveren, dat weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval, maar dit soort investeerders, die value investors, Dat zijn gasten die echt voor lange termijn ergens in gaan zitten.
En, ja, die zijn niet bezig met de future sluiting aan het eind van de maand of zo waarschijnlijk. Nee. Misschien ook wel daarnaast, maar niet per se als main thing waarom ze Bitcoin interessant vinden. Want dat is inderdaad bij Goldman Sachs. Die zetten niet, die lijken met hun future met hun future handelaren. Zijn ze natuurlijk puur aan het kijken naar de prijsontwikkeling. Dat vinden ze interessant. Lekker speculeren op precies. Die momenten. En niet per se het inkopen van Bitcoin en dat heel lang vasthouden. En het decentrale geld en zo. Dat is daar nog helemaal niet aan de gang. Het is nu puur die prijsspeculatie die ze interessant vinden. Dat is inderdaad een heel andere tak dan die value investors of bedrijven die echt Bitcoin op de balans zetten als spaargeld.
Ja, dus het, eigenlijk is een verschil en dat kun je dus steeds meer wel zien in de markt. Een verschil tussen papieren Bitcoin en fysieke Bitcoin. Eigenlijk wat je ook al in de goudmarkt ziet. Dus en dat is misschien voor ons op de site eigenlijk ook wel leuk om daar misschien steeds meer een onderscheid in te maken. Van ja, je hebt gewoon professionele handelaren uit Wall Street die vooral in de papieren Bitcoin zitten. Die gewoon naar CME gaan, futures handelen of naar BACT, et cetera, of naar deribit opties. Maar je hebt dus ook een steeds grotere groep. En die is voor mij wel belangrijker. Dat zijn gewoon value investors. Of het nou particulieren zijn zoals wij. Wij zijn hodlers. Wij gaan voor de lange termijn, zitten we hierin. In principe sparen we erin. Misschien dat we wel eens dingen tegenkomen in ons dagelijks leven. Dat we zeggen, oké, we moeten een keertje wat omzetten. Nou, oké, dat kan. Hè? Misschien als je een huis wil kopen of et cetera. En dan heb je die professionele segment. Bedrijven, maar ook inderdaad fondsen en universiteitsfondsen en dat soort dingen. Goede doelen, instellingen. En verzekeraars en pensioenfondsen die juist daar 30 tot 50 jaar in principe in zitten ook.
Ja. Ja, je hebt het nu over die papieren Bitcoin. Kunnen we wel een leuk bruggetje slaan naar Grayscale, Bitcoin Trust.
Oh ja.
Dat is het grootste Bitcoinfonds van de wereld. Mm. Die hebben echt meer dan 600.000 Bitcoin in kas. Dat is echt gigantisch.
Ja, bizar.
En je kunt daar een aandeel in kopen in dat fonds. En de sales pitch is dan van, hey, wij beheren jouw Bitcoin of laten we beheren. Je koopt bij ons het aandeel en dan gaan wij, dan heb je die Bitcoin bij ons in die kluis liggen, zeg maar.
Ja.
Hoef je zelf niet allerlei omwegen te nemen. Je kunt gewoon een aandeel kopen, wat je kent voor die mensen. Dan gaan we dat regelen. En in het begin waren zij natuurlijk een van de weinige fondsen die echt wijdverspreid beschikbaar waren voor met name Amerikaanse investeerders. Mm-hmm. Dus was er een premium op die aandelen. Dus de aandelen, aandelen in Grayscale Bitcoin Trust waren duurder dan de prijs van Bitcoin bij elkaar.
Ja.
Wat er nu aan de hand is, er is concurrentie. Er zijn Bitcoin ETF's in Canada. Wereldwijd komen die ook langzaamaan. Er zijn meer fondsen. Je kunt exposure krijgen via een Coinbase, via MicroStrategy. Dus je kan allerlei manieren kun je in de industrie jezelf inkopen. En dat heeft als gevolg dat die Grayscale Bitcoin Trust nu lager staat dan ooit. Of tenminste, steeds verder zakt in Bitcoin-waarde.
Precies, hij staat nu op het moment van schrijven min 3%. Dus er is helemaal geen sprake meer van een premium. En
nee.
Ja, je kunt je voorstellen, kijk, hoeveel zit erin? Inderdaad, wat je zegt, ik zat heel even spieken bij 654.885 bitcoin. Ja, ongelooflijk. Ja. Is ruim 3% van de huidige. Nee, is ruim 3% van de uiteindelijke 21 miljoen, zo moet ik het zeggen. Dus dat is echt bizar.
Flink geld.
Je moet je voorstellen, het is een fonds. Er zitten verschillende aandeelhouders achter. Je hebt allerlei bedrijven die daar ook voor honderden miljoenen in hebben gestoken. Maar je ziet gewoon dat het levert minder op dan de fysieke Bitcoin-prijs. Dus dat is gewoon een groot probleem. Ja, dus,
het maakt ook wel sens, hè? Vind ik. Want als ik naar mezelf kijk, van een bitcoin die je zelf in beheer hebt, is meer waard in mijn ogen dan een bitcoin die niet van jezelf is.
Precies.
Want je kunt er minder mee. Dat is een van de kwaliteiten van bitcoin, is dat het censorship resistant is. Je bent niet afhankelijk van een Pietje die een belangrijke positie heeft en zegt dat je iets niet meer mag gebruiken. Het netwerk, in principe, kun je gewoon een transactie opsturen. En bij Grayscale ben je gewoon afhankelijk van toch van een derde partij. Het is een heel ander soort belegging dan fysieke tussen aanhalingstekens Bitcoin zelf kopen.
Vind jij dat ook een van de belangrijkere eigenschappen van Bitcoin? Dat censorship resistance?
Ja, nou gewoon vooral het feit dat het op het netwerk zelf allemaal geregeld wordt met elkaar, als het ware. Dat je constant akkoord gaat met hoeveel Bitcoin er is en wie wel en niet wat mag verzenden. Dat is een van de kernwaardes. En eigenlijk is Grayscale Bitcoin Trust een beetje voor de luie investeerder. Hmm. Je wil niet de moeite doen of kunt niet. Hè? Sommige, zeker van die grote fondsen, zitten aan allerlei regels gebonden. Die kunnen niet een software wallet downloaden en daar Bitcoin naartoe gaan sturen. Dat werkt niet.
En dat is ook wel een verschil.
Dan is dit een makkelijke optie.
Ja, precies.
Maar die pitch gaat langzaam weg. Als jij niet meer met je aandeel tegen de koers van Bitcoin op kunt boksen, dan wordt je sales pitch wel minder.
Ja, kijk, een gemiddelde Bitcoin ETF die nu al in Canada wordt aangeboden, die is goedkoper. Hè? Dus je hebt minder commissie hoef je te betalen aan de aanbieder.
Ja, Grayscale heeft management fee van 2% per jaar. En die meeste ETF's zitten rond de 1% van wat ik begreep.
Precies.
Zeker op van die miljoenen bedragen is dat echt veel geld.
Precies. En misschien nog wel belangrijker, GBTC van Grayscale, die moet je ook minstens 6 maanden vasthouden. Dus er is een lock-up periode van 6 maanden.
Oh, echt joh?
Ja. Ja, dus dat en bij een ETF kun je in- en uitstappen. En dus dat is het grote verschil ook. En daarom zijn die bestaande aandeelhouders van Grayscale, hebben ze ook onder andere een open brief gestuurd naar Grayscale. Hey, doe er wat aan, want wij zitten hier op miljoenen. We hebben miljoenen ingestoken, honderden miljoenen. En die aandelen worden steeds minder waard.
Ze zijn ook bezig om dat fonds dan om te bouwen, toch? Naar ook een exchange-traded fund uiteindelijk. Ja, om hetzelfde model aan te gaan hangen. Maar ja, voorlopig in Amerika komt er niks door. En er zullen vast mogelijkheden zijn voor Amerikaanse investeerders om op de Canadese beurs, met name de Toronto Stock Exchange, aan de slag te gaan.
Ja, die weg is gewoon open. Dus je kunt gewoon. Je zag bijvoorbeeld Galaxy Digital, die ook al een ETF heeft geopend in Canada. Ja. Moet ik even. Die hebben BitGo gekocht, bijvoorbeeld. Een grote custodian.
Oh, dat klopt, ja.
Dat was de grote deal voor vorig jaar, vorige week.
Ja. Dus ja, eigenlijk Grayscale krijgt gewoon te maken met concurrentie. En dat is alleen maar goed. In de zin van dit soort Bitcoin producten gaan we in allerlei vormen en maten krijgen. En uiteindelijk gaan er gewoon een paar winnen. Uiteindelijk kan er een paar het goedkoopste zijn. Die kunnen dan genoeg aandacht genereren. Kijk, en als Grayscale gewoon altijd die Bitcoin, zoveel Bitcoin in kas houdt, dan hoef je niet te vrezen voor dat fonds, hoor. Die zullen er vast warmpjes bij zitten. Maar het kan wel zorgen voor dat mensen onrustig worden.
Ja,
als een Bitcoin ETF ook qua prijs beter presteert dan die van Grayscale, dan heb je wel een probleempje, denk ik.
Ja. Nee, en dat, kijk, en je kunt zeggen rondom Bitcoin, dat ga je natuurlijk de komende jaren, vermoed ik, ook steeds meer krijgen. Dat er worden natuurlijk steeds meer producten op Bitcoin ontwikkeld. Ook financiële producten. Dus je krijgt eigenlijk steeds meer papieren Bitcoin. Op de duur zal die papieren Bitcoin een veel grotere voorraad zijn dan die 21 miljoen aan fysieke Bitcoin.
Ja, ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Kijk, in praktijk natuurlijk niet, want de enige wat geldt is het aantal Bitcoin op het netwerk. Maar qua speculatie, er gaan steeds meer handelaren komen die wel met de Bitcoin prijs bezig zijn, maar nooit een echte Bitcoin aanraken.
Nee, precies. Ja, we hebben het net al even aangeraakt, de censorship resistance van Bitcoin. Nou, Coinbase, dat is een bekende Bitcoinbeurs. Die heeft openheid gegeven over het aantal informatieaanvragen vanuit overheden en inlichtingendiensten. Dat waren er maar liefst 4.227. Vanuit Nederland waren er 8, dus dat viel relatief mee. Ja, Robin, we zien toch dat een groot aantal instanties, hè, ik zie de FBI, ik zie de FDA, de DEA, de IRS, et cetera. En dan hebben we ook nog de SEC en de FCTC, et cetera, die gewoon informatie opvragen.
Iedereen wil het weten.
Iedereen wil weten
wat je met je geld doet.
Ja.
Ah, kijk, 4000 op zich, Coinbase is natuurlijk wel een klant of een partij met honderden miljoenen gebruikers.
Ja.
En hoe ik het een beetje begrijp is dat Coinbase wel een bedrijf is die, als het echt moet, dan werken ze wel mee. En misschien iets makkelijker dan dat, maar dat is een beetje het beeld dat ik heb.
Mm.
En ja, ik krijg eigenlijk vooral vanuit Amerika gewoon verzoeken van allerlei instanties, dan wel voor witwassen, dan wel voor belastingontduiking en allerlei andere aantijgingen. En Coinbase houdt natuurlijk die data gewoon bij en deelt dat desgevraagd met instanties die daar toegang toe moeten hebben. En ja, op zich is ik vind dat het opmerkelijk nieuws, maar tegelijkertijd, dit is wel wat je verwacht. Er zullen steeds meer aanvragen komen vanuit overheidsinstanties wereldwijd naar beurzen van, joh, hoe gaat Pietje met zijn geld om bij jullie? Waar komt dat vandaan en hoe zitten die geldstromen in elkaar?
Ja, want als je het... Je hebt natuurlijk regelgeving, je hebt natuurlijk al die transacties. En als je het even plat slaat, heb je aan de ene kant heb je moeten bedrijven zoals Coinbase, maar ook in Nederland, moeten zij verdachte transacties melden. Hè, in Nederland doe je dat bij de Financial Intelligence Unit. Maar aan de andere kant kunnen overheden ook weer extra informatie opvragen. En dit gaat specifiek over die laatste groep eigenlijk, hè? De laatste groep informatie aanvragen. Dit gaat niet over het melden van die transacties.
Ja, precies. Dus het gaat puur om de extra aanvragen die buiten die niet per se gemeld zijn.
Precies. Zo lees ik het, ja. Want dat vind ik nou persoonlijk wel een interessante. Hè? We hebben die regelgeving opgetuigd. Ook in Nederland. Al die bedrijven moeten gaan melden, actief. Dat deden een groot aantal bedrijven al. En die werkten al samen met de politie en Fiat en FIU. Die FIU krijgt gewoon een enorme bak aan transacties binnen. Volgens mij, dat loopt echt in de honderdduizenden per jaar. En dan tel ik ook gewoon de banken en verzekeraars en trustkantoren mee. Maar wat gaan ze nou daadwerkelijk oppakken? Dat is echt minder dan 1%. Ja, dus minder dan 1% wordt daadwerkelijk ook actief door de FIU opgepakt. En een zaak van gemaakt. Ja, dus ja. We moeten dat er wel een beetje in perspectief zien. Wat de inspanning is vanuit de industrie, vanuit de sector. En wat er dan vanuit de overheid dan daadwerkelijk actief wordt opgepakt. Daar zit wel een groot verschil tussen.
Ja, dus jij zegt eigenlijk van er wordt eigenlijk te veel data gevraagd en aangeleverd. Want zoveel behandelen ze toch niet. Zoveel is niet nodig.
Nee. Of inderdaad, je kunt zeggen, nou misschien zijn de voorwaarden veel te laag. Hè? Want nu moet elke transactie boven de 10.000 euro, die moet gemeld worden. Dus ja. Dat is misschien een veel te lage drempel om te moeten melden. Hè? Maar misschien heeft de overheid wel een verhaal van, nou ja, we zien gewoon dat transacties boven de 10.000 euro hebben, is vaak een hoger risico op witwassen. Maar dat hoor je nooit. Dat wordt niet uitgelegd.
Klopt. Ja, ik heb ook ik heb niet het idee dat ik zelf in dit segment allemaal vallen. Want zulke grote transacties maak ik allemaal niet. Kon ik het maar. Maar wat ik altijd kwalijk vind aan dit soort dingen is van, oké, dan blijkt dus dat 99% soort van onterecht in die bak met informatie ook zit. Waaronder ik dan misschien zelf op termijn ooit. Ja, ze worden eigenlijk een hele grote net gepakt, dat je wel het vaker over hebben. We pakken iedereen op en misschien zit er een kwaad visje tussen en die pakken we dan wel.
Nou ja,
dat ga je steeds meer zien.
Nou ja, kijk, onterecht kun je, kijk, volgens de regels die er gelden, kun je zeggen, nou, het moest. Het was verplicht.
Ja, precies.
Alleen, ja, je kunt wel zeggen, oké, maar wat gebeurt er inderdaad met die data dan? En hoe veilig is dat? Het opslaan van die data.
Ja, het is vooral ook altijd dit soort nieuwtjes. Waar je ook begeeft, je hebt te maken met lokale regels en zorg dat je er de binnenveld, want ze pakken je gewoon op termijn. Dus gewoon, en dit soort organisaties zijn niet zachthandig als ze merken dat je aan het frauderen bent of dingen hebt niet hebt verteld. Dus let op.
Nou ja, kijk, vooral let op. Kijk, er wordt soms gedaan alsof Bitcoin anoniem is. Dat is niet zo. Kijk, tuurlijk, je kunt een hele... In theorie kun je natuurlijk een hele ketting van wallets opzetten. En dan ergens heb je een exitpunt waar gewoon niemand het ziet. Zou kunnen. Maar ja.
Je hebt mensen die dat voor me... Satoshi, we weten nog steeds niet wie Satoshi is. En die heeft heus wel wat dingen gedaan op het netwerk. Onder andere de eerste transactie gestuurd. en gemined en allerlei andere zaken. En weet nog steeds meer uit. Dus het kan wel, maar in de praktijk is het, zodra jij ooit een keer met je bankrekening ergens Bitcoin hebt gekocht en dit soort organisaties willen echt weten waar het allemaal vandaan komt, dan moet jij ook bewijzen hoe het in elkaar steekt. En als jij dan laat zien waar je het gekocht hebt, maar je hebt het nooit aangegeven en allerlei andere zaken die je hebt die je niet hebt verteld, dan heb je gewoon een probleem. Of je het er nou mee eens bent of niet, dat is wel de stand van zaken, zeg maar.
Nou ja, en misschien ook wel goed om te zeggen dat er zijn ook verschillen tussen landen. Hè? Want we zagen dat bijvoorbeeld Bitter is doorgestart in Zwitserland.
Ja, was een hele leuke dienst toen het in Nederland was.
Ja, maar goed, je ziet toch dat de Zwitserse toezichthouder die stelt andere voorwaarden aan Bitcoiners. Namelijk, je hoeft niet door een KYC. Hè? Dus de Zwitserse toezichthouder vindt een transactie met een bank afdoende om je identiteit te verifiëren. En wat is het? 400-500 kilometer verderop hier in Amsterdam vinden ze van niet. Of in Den Haag. Ik bedoel,
yep.
Dat is toch aan de ene kant, ja, gekkenwerk, toch? Ik bedoel, wat zijn dan de criteria waar je een identiteit op moet verifiëren? Zijn daar geen bepaalde Europese...
Dat is het hele vraagstuk nu natuurlijk, ook met Bitonic tegenover de Nederlandse bank, die rechtszaak. Is er geen andere implementatie mogelijk dan die je nu hebt in Nederland? Moet het allemaal zo streng?
Ja, en waarom in Zwitserland, hè, wat juist volgens mij ook in Nederland nog steeds de boek staat als volgens mij een redelijk land waar we toch wel bepaalde kwaliteit hebben van ook van data of van geheimhouding ook, natuurlijk.
Ja.
We hebben het niet over, we hebben het ook wel eens over Iran of Nigeria of dat zijn misschien, of Pakistan. Ja, dat zijn misschien in eerste instantie landen waar je wat toch iets meer ver van je bedshow is. Maar Zwitserland is toch, ik bedoel, ik heb ook vrienden in Zwitserland. Dat is toch gewoon, je stapt in de auto, je bent binnen 8 uur ben je daar. Of al eerder. En dus het is, en waarom gelden daar andere regels dan hier? Maar goed.
Ja, vooral dat het zoveel strenger zijn. Ja, goed, hebben we al vaker over gehad. We zouden graag zien dat het allemaal wat losser is. Maar er wordt niet voor gekozen. Het is gewoon een strak regeltjesbeleid. En hebben we in Nederland toch mee te dealen. Ja. Om over een andere situatie nog even aan te haken. Dan pakken we die even kort erbij. Ik had nog een nieuwtje over in Turkije. Want daar worden transacties, of mensen die voor meer dan $1200 omgerekend transacties hebben gedaan bij cryptobeurzen.
Mm-hmm.
Die komen voortaan ook allemaal moeten allemaal gemeld worden bij de onderzoekdienst voor financiële criminaliteit in dat land. Dus dat is een beetje hetzelfde waar we het net over hadden. Beurzen moeten veel meer gaan rapporteren, ook in Turkije, over de transacties die plaatsvinden op hun platform.
Nee, maar dan nog is altijd de vraag, wat gebeurt er dan inderdaad met die data? Want kijk, overheden en opsporingsdiensten, die kunnen daar een reden voor hebben om dat op te slaan. Maar vervolgens, wat gaat er dan mee gebeuren? Hè? Dat blijft natuurlijk toch de vraag.
Ja, ik heb altijd zoiets van, het is gewoon zoveel mogelijk willen weten. En dan kunnen ze het gebruiken wanneer ze het kunnen gebruiken. Als jij bestempeld wordt als staatsvijand huppel de pup om dit soort redenen. En je hebt toevallig ook ergens wat bitcoin staan bij een beurs. Dan kunnen ze dat bevriezen. Het is zeg maar het zorgt voor extra bevoegdheden.
Ja, precies. Ze hebben gewoon extra informatie. Extra informatie ook over je eigendomssituatie.
Dat is wereldwijd op heel veel plekken aan de gang. En dan kun je, ja, iedereen heeft daar zijn eigen mening over hoeveel er wel of niet gereguleerd moet worden. Misschien wel helemaal niet. En overal in elk land gebeurt dat nu op een andere manier. En Coinbase en andere partijen moeten daar dus ook echt werk van maken en mensen voor inhuren om dat ook goed te rapporteren aan al die inlichtingendiensten en belastingdiensten en politiekorpsen.
Nee, weet je, ik snap, zal ik het zo zeggen, ik snap de kramp waar overheden in zitten. Maar er is altijd een stukje dataopslag, een stukje handhaving inderdaad. En de vraag van hoe efficiënt is men bezig? Hè, dus als 1% van de meldingen bij de FIU ongeveer 1. Of misschien zal het 2 zijn. Ik heb precies de cijfers niet, maar het is echt weinig. Wordt er actief opgepakt? Hoe effectief is dan die regelgeving? En wat voor resources moeten bedrijven allemaal... Volgens mij is het ook ooit berekend door iemand dat jouw... dat commissies op Bitcoin-beurzen en crypto-beurzen, dat die gemiddeld 2% hoger liggen door alle compliance. En door alle compliance-eisen die zij hebben. Die 2% rekenen ze gewoon aan jou door. Jij als klant.
Oh ja, dat is altijd het eindpunt van wat de bedrijven als kosten maken. Uiteindelijk wordt dat doorgerekend inderdaad aan de klant.
Ja, dus goed. En we zien dat in de praktijk ook gewoon gebeuren. Hè? Ik bedoel, als jij wat Bitcoin hebt en je wilt omzetten direct bij bijvoorbeeld een broker in Nederland. Nou, dat is een behoorlijk verschil hoor. Wat zij aan marktprijs rekenen en wat eigenlijk de reële marktprijs is.
Ja, dat ga je overal krijgen. Want ja, als alles duurder wordt om te doen, dan ga je dat gewoon. Dan komt dat gewoon bij de prijs uiteindelijk ergens bij de klant terug.
Ja. Nou ja, goed, we zien het inderdaad in Amerika, Turkije. Kraken inderdaad alle transacties vanaf $20.000. Die mag de IRS ook inzien. Met terugwerkende kracht, begrijp ik. Ja. Dus dat betekent inderdaad alles van 2016 tot en met 2020 bij Kraken wordt gewoon doorgelicht. Gaat het dan over Amerikaanse klanten? Want op zich, ik ben ook al klant.
In principe wel, ja.
Ik ben ook wel klant bij Kraken al sinds 2017. Dus zou in theorie betekenen inderdaad dat Kraken gewoon mijn hele complete aankoopgeschiedenis kan inzien.
Ja, Kraken is ook zo'n bedrijf. Misschien is dat ooit een beetje begonnen als van lekker onafhankelijk en we gaan ervoor bedrijf, geen idee. Maar het is inmiddels gewoon een techbedrijf dat naar de beurs wil. En die gaat aan al dit soort dingen ook gewoon meewerken natuurlijk.
Ja.
Alle bedrijven worden gewoon langzaamaan getemd. En dat, dat is gewoon de situatie. Dus je krijgt te maken met steeds meer bezoekjes aan jouw digitale data van allerlei partijen. Eventueel, hè? Want zelfs als je onschuldig bent, kun je in die badge zitten. Dat je nooit wat gedaan hebt. Je kunt nog steeds... Je privacy is in ieder geval, voor zover dat er überhaupt al was, wordt steeds minder.
Nou ja, daarom is het ook belangrijk om dus Bitcoin in eigen beheer te houden. En ook bijvoorbeeld je operational security, je OPSEC, ook eens in de zoveel tijd is het door te lopen.
Ja, inderdaad. En nu we toch bezig zijn over staatsingrepen en zo. Een Chinese staatsbank.
Mm-hmm.
De CITIC Bank is voor mij de zevende bank van China, wat ik had gelezen op Wikipedia, dus pin me er niet op vast. Maar die verbieden klanten om via hun bankrekening Bitcoin te kopen nu. Dus waar het op neerkomt is, of je nou een bedrijf bent bij hun of een particulier, je mag geen Bitcoin aankopen meer doen via hun rekening. En dat zijn natuurlijk machtsmiddelen die ingezet kunnen worden om het moeilijker te maken om aan Bitcoin te komen.
Ja, je ziet in ieder geval in verschillende landen inderdaad dat Bitcoin verboden is als betaalmiddel. Maar in China overigens was de handel natuurlijk al langer verboden.
Ja,
sinds,
hoe dit precies zit is ook altijd de vraag. Ze noemden ook nog drie redenen. Noem ik ze even kort op. Ze willen de rechten, bezittingen en belangen van iedereen beschermen. De tweede reden is die Chinese renminbi natuurlijk, gewoon hun eigen munt. De bank geeft aan dat de status van de munt zoveel mogelijk beschermd moet worden. Oftewel, concurrentie van een internationale munt misschien niet helemaal ideaal. En nummertje 3 is ook een bekende, anti-witwaspraktijken natuurlijk. Ze willen ervoor voorkomen dat je ooit je bitcoin ergens heen stuurt of ergens van koopt wat niet de bedoeling was. En dat resulteert in dat niemand van die klanten überhaupt met bitcoin in contact kan komen via hun.
Ja, ik merk ook wel, ik was dit weekend ook even met een aantal bevriende stellen aan het kamperen. En toen, het ging ook over Bitcoin natuurlijk. En één iemand zei ook van Bitcoin, dat relateer ik gewoon aan malware. Hè, in de zin van... dat
Oh ja? Malware?
Dat is gewoon, als jij ergens malware installeert, dan wil je gewoon in Bitcoin betaald worden. Hè, toen zei ik, daar zit wel wat in. Hè? Dus je hebt natuurlijk gewoon hackers die willen graag Bitcoin betaald worden. Maar dan nog...
Ja, maar dat is niet Bitcoin zijn fout.
Nee, maar dat is ook... welk percentage is dat dan van het aantal Bitcoin transacties? Dat is echt miniem. Weet je wel?
Niks.
Dat is gewoon echt... Volgens mij nog onder de 1%.
Ja, sowieso. Van zo'n malware-attack, tuurlijk.
Ja, zo'n malware-attack sowieso.
Kijk, en het is, ja, dat is altijd gek met Bitcoin. Maar dat is, als het werkt voor dat soort dingen, betekent ook dat het doet wat het moet doen. Het is geld dat niet uitmaakt wie je bent of wat je doet. Of je nou. Bitcoin is voor vijanden. Het moet voor iedereen werken. Anders heeft het gefaald.
Mm-hmm.
En dat is super klote dat het wordt ingezet voor dat soort nare praktijken. Met het gijzelen van software van ziekenhuizen en dat soort zaken. Dat is echt klote, maar dat is wel hoe Bitcoin moet werken. Jij en ik moeten het kunnen gebruiken, maar ook mensen die we niet aardig vinden.
Ja, maar je ziet dat niet iedereen dat. Ja, op dit moment zie je dat gewoon die mensen dat niet accepteren, weet je wel. Dus je hebt.
Ja, maar dat komt omdat ze misschien alleen de kosten zien en niet de baten van een eventueel open wereldeconomie gebaseerd op Bitcoin.
Ja, en dat zie je ook wel voor je, want we hebben die 21 miljoen aan maximale te minen Bitcoin. Daar zou een wereldeconomie op kunnen draaien.
Oh ja, ik weet niet of we gelijk die kant op willen gaan. Ik weet niet, het is sowieso als wereldreservemunt zie ik sowieso een rol daarvoor in.
Hmm.
Maar het is meer, als je niet de positieve kanten hoort over Bitcoin, en je hoort alleen maar energieverbruik, criminelen, drugs. Ik weet ook niet waarom drugs slecht is, maar dat terzijde.
Piramidespel.
Het wordt gebruikt door boevenstaat en weet ik het allemaal. Als je alleen dat gedeelte hoort en je hoort niet over hoe het mensen kan helpen als zij geld willen sturen naar een ander land waar ze normaal weet ik het hoeveel transactiekosten voor moeten betalen. Of gewoon het feit dat heel veel mensen überhaupt nu voor het eerst kunnen sparen met een munt die niet alleen maar in waarde afneemt. Dat soort dingen, als je dat niet meekrijgt, dan kan ik me voorstellen dat je een heel negatief beeld hebt. Want er zijn ook genoeg dingen te vinden waarvan je kunt zeggen van, oh, is dat nou wel de bedoeling? Totdat je begrijpt dat een soort van moet. Mensen moeten ook foute dingen met Bitcoin kunnen doen, anders werkt het niet.
Ja, ik zie Bitcoin, ik wil ook nog even wel een duit in het zakje doen. Want ik zie Bitcoin echt, je krijgt meer tijd voor je geld eigenlijk, hè? Moet ik het even uitleggen. Stel, je woont in El Salvador. Je moet inderdaad, je hebt een broer die woont in Amerika en die stuurt jou dollars. Nou, dan moet jij 4 uur in de bus zitten om naar het kantoortje van Western Union te gaan. Nou, van die $100 die hij heeft opgestuurd, pakt Western Union $20 af. Dus je krijgt uiteindelijk $80 in de envelop mee. Dan moet je weer in de bus terug naar huis. In totaal ben je bijna heel de dag kwijt. En uiteindelijk is die van die $100 is nog maar $80 over. En geen idee of daar nog bepaalde andere kosten bij komen. Want sowieso, zo'n busreis kost ook weer geld. Maar
en je moet wachten tot die Bitcoin over de grens is. Of Bitcoin, tot die dollar er is. Die is ook niet binnen een dag geregeld.
Nee, dat. Dus je moet het ook nog timen. En ik weet niet precies hoe dat werkt. Dat zouden we een keer moeten checken eigenlijk. Het is ook geen oplossing voor alleen tweede wereldlanden. Het is ook gewoon echt een oplossing voor jou. Hè, want ik noem maar een zijstraat. Ik bedoel, je bent net afgestudeerd, je begint als consultant. Nou, wat zou je krijgen? Misschien, 2500 euro bruto. Nou, je moet er wel 40, 50 uur voor werken. Uiteindelijk wat je netto krijgt, dat zal het zijn, 1800 netto. Dan gaat de huur vanaf. Een beetje kamer in een grote stad of een appartement is toch gauw 800 à 1000 euro. Dan heb je nog €800 over. Dan moet je boodschappen doen. Wat is het? 200, €300 boodschappen. Hou je €500 over. Dus en ik wil alleen maar zeggen, je besteedbare inkomen wordt ook gewoon geraakt door inflatie. En dat is echt een seriemoordenaar, want je hebt het niet door. Je hebt het echt niet door.
Nee, dat is gelukkig nog niet, hè. Als je het wel door hebt, dan is het helemaal klaar met je munt en met je spaargeld.
Nou ja, je hebt het eigenlijk pas door als je dus in Bitcoin gaat sparen. Want dan kom je er gaandeweg achter dat Bitcoin voor jou gaat werken. Want dan denk je van, nu heb ik er minder last van. Nu heb ik minder last van geldontwaarding. Nu is de uren die ik besteed aan werk, worden in zekere zin beter beloond. Hè? Dus dan ga je ineens zien wat voor waarde Bitcoin kan hebben. Hè, ik sprak gisteren ook iemand die zei, ja, ik heb wat... ik heb wel 1000 euro's spaargeld. Ik, maar ook mijn moedertje van in de 80. En via de beleggingsadviseur van haar, die zei dat over 2020 dat ze een negatief rendement van 3% had. Ik zeg van ja, dat kan gewoon niet. Heel de wereld stond in de plus. Hoe kan die beleggingsadviseur 3% verlies hebben gedraaid? Dus zij zei, ja, wat moet ik doen? Ik zeg, ja, je kunt overwegen om een klein bedrag in Bitcoin te steken. Probeer er in ieder geval aan te wennen wat het is. Je zult in het begin, moet je aan die koersschommelingen misschien wennen. Maar ja, gaandeweg ga je ook wel zien van dat het een soort verzekeringspolis is. Dat het dus een soort een reddingsboei is. Want die euro is helemaal niet zo sterk als dat die lijkt. Dat wordt ons ook wel enigszins opgedrongen, hè, door degene die daar het meest van profiteren. Want ja, dat zijn degene die dicht bij de geld gaan zitten. En die tuigen dus ook al die regels op. Maar goed.
Geen beleggingsadvies trouwens. Wij zijn ook maar hobbyisten die gewoon onze verhaaltjes doen.
Ja, wij zijn maar bloggers. Bloggers inderdaad.
Ja, inderdaad.
Maar we zeggen ook altijd van, nou ja, doe voorzichtig. Hè? Beleg gewoon voorzichtig. Echt alleen maar geld wat je kan missen. En ja,
ben aan het water, hè? Weet je, het voelt soms misschien als een race. Kijk, als je inmiddels helemaal overtuigd bent van Bitcoin, dan heb je echt wel, tenminste heb ik, een soort van mindset van, ik wil zo snel mogelijk wel nog wat hebben voordat het helemaal naar de maan gaat. In de goede zin van het woord. Maar je kunt gewoon langzaam beginnen. Bitcoin is er over een jaar ook nog. Je hoeft echt niet gelijk al je spaarcenten erin te stoppen.
Ja, en laat je hoofd ook niet op hol brengen door allerlei andere kleinere muntjes op dit moment en tokens. En dat...
Wij zijn verstandig, daar gaat het eigenlijk om.
Ja, wij zijn Bitcoin only. Dus wij verbinden onze naam aan Bitcoin en niet aan allerlei andere shitcoins. Hè, dat hebben we in het verleden wel gedaan. Nou, daar heb ik persoonlijk van geleerd. En Bitcoin heeft mij gewoon heel veel rust gegeven wat dat betreft. Want ja. Je kunt wel achter alles aan gaan rennen. Maar dat uiteindelijk is dat op de lange termijn is dat denk ik toch geen wijze strategie. Dus,
nee, lukt het je wel, weet je, maak je er geld mee. Dat is toch alleen maar mooi. En probeer vooral dan ook te timen dat je het in ieder geval pakt, een deel van dat soort winsten. Maar waan je niet gelijk de nieuwe topbelegger van Nederland, omdat het nu even goed gaat.
Precies. Bitcoin draait ook niet om ego. In de zin van, het draait ook niet om ons. Het draait toch om het grotere plaatje. Dat gaat uiteindelijk over het vernieuwen van het stelsel, zoals we dat nu hebben ingericht.
En, ja, of in ieder geval een concurrent ervan. Laat het er maar naast bestaan, wat nu aan de gang is. Dat is ook goed.
Maar wat denk jij, Robin? Denk jij als iemand, ik noem wat, iemand heeft 500% op zijn Dogecoin, zeg maar. Ja, dan gaat waarschijnlijk een deel misschien een euro omzetten, maar een deel gaat toch ook wel echt weer naar Bitcoin. Dus ook die winsten van kleinere muntjes.
Ja, dat, of wil je nou wat anders, hè? Naar de volgende moonrocket. Dat herken ik van mezelf wel. Dat ik in het begin, 2016 of zo, kwam ik in zo'n Telegram groep. Een paar honderd mensen zaten daarin. En toen kocht ik letterlijk shit gewoon op basis van één zo'n post van iemand of zo. Weet je? Dat gaat helemaal nergens over.
Dat heb ik ook gedaan, ja.
En toen had ik stront geluk, omdat het goed ging. Maar ik had door dat voor mij in ieder geval niet werkte. En dus ik kan ook niet meer echt inschatten hoe de mindset nu is van iemand die nu keihard winst maakt met alts. Want dat is het ook, hè. Je loopt dat wel mis. Dat is zo. Je gaat niet mee met de trein daarin. Maar dat, voor mij is dat, maakt dat niet meer uit, zeg maar.
Nou ja, kijk,
blijft er relatief rustig onder.
Mensen staren zich blind op de zogenaamde nominale waarde. En dan zeggen ze, ja, maar dat is de classic, toch? Dat ze zeggen, ja, maar ik wil gewoon heel veel muntjes.
Dat kan ook.
Ja, op sats.
All good, weet je. Je doet maar wat je wil. Wij houden het gewoon lekker bij Bitcoin voorlopig. Voorlopig. Gewoon, dat is ons onderwerp. En that's it. Dan wilde ik nog even naar wat serieuzer nieuws. Censuur. Bij de Mara Pool. Dat is een Amerikaanse Bitcoin mining pool. Mm-hmm. Nou, mining pool is een verzameling van partijen die eigenlijk gewoon samen naar blokken zoeken en dan naar ratio de boel verdelen. Mm-hmm. Maar deze Mara Pool die heeft iets opmerkelijks. Die willen alleen maar schone transacties. Dus transacties van Bitcoin adressen die op de zwarte lijst van hun staan. Die stoppen ze niet in een blok.
Oeh.
Om het even kort samen te vatten. Als Bitcoin miner. Ja, als Bitcoin miner heb je het recht als je een blok vindt. Om de bloksubsidie te claimen. Dat is nu 6,25 Bitcoin. Mm-hmm. En je hebt het recht om het blok vol te stoppen met transacties. Maar die transacties kun je in principe gewoon zelf kiezen als mining pool. Dus jij kunt zeggen van, van dat adres ga ik het niet accepteren. Ik pak wel eentje die misschien wat minder betaalt, maar die wel op de goede lijst staat, zeg maar. In de praktijk betekent dat eigenlijk dat deze miner zichzelf in de voet schiet. Want in principe iemand die genoeg betaalt, wordt door andere miners gewoon geaccepteerd. Maar zij hebben een zwarte lijst.
Ja, is dat is dit nou een nieuwe? Dit zijn ook de eerste pool die dit zo doet. Wat is een beetje de achtergrond van Mara Pool?
Ja,
ik heb dat niet.
Ja, het is een Amerikaans. Voor mij zit het in Massachusetts. Meer dan dat weet ik ook niet. Wat het vooral. Dit zijn wel vaker dingen gebeurd. Hè? Want je hebt ook miners gehad die bijvoorbeeld best wel vaak. Tenminste, dat gebeurt regelmatig. Een leeg blok minen. Dus dat ze gewoon nul transacties erin stoppen en alleen de bloksubsidie pakken. Dus het gebeurt wel vaker dat miners een ander ding doen dan standaard gewoon de best betaalde transacties in een blok stoppen. Maar wat dit dus eigenlijk is van joh, wij zijn helemaal compliant met alle lijstjes die allerlei overheden hebben. Wij gaan ons houden aan deze en deze regels. En wij houden het clean tussen aanhalingstekens. Maar in de praktijk is het een gevaarlijke trend als dit ineens wereldwijd geaccepteerd wordt.
Ja.
Dan heb je een probleem. Maar dat is totaal niet aan de hand. Want ik heb het idee dat dit zichzelf wel oplost. Want je bent gewoon minder competitief.
Ja, het is, ik hoop niet dat het een nieuwe trend wordt, toch? Want dan krijg je echt een soort. In theorie krijg je dan een soort split. Splitsing.
Het is ook meer van. Wat zijn dan die precies die richtlijnen? Want Nick Carter.
Ja.
Een bekend Bitcoin schrijver en moet ik het noemen? Influencer, denkert.
Denker, ja.
Hij vraagt dan zich hard op af van accepteren ze alleen transactiekosten vanaf adressen die ook goedgekeurd zijn? En als het dan gemengd is met andere dingen, hoe gaat dat? En wat doen zij met hun eigen Bitcoin? Houden ze die voor altijd vast? Want op het moment dat zij dat ergens anders naartoe versturen, dan wordt dat gemengd met tussen aanhalingstekens vieze Bitcoin.
Ja.
Dus het is, op mij komt het over als een initiatief van, we gaan alles volgens de regeltjes doen, terwijl het ook zonder deze regels mag, maar dat terzijde, gaan we iets opzetten. Maar ik heb het idee dat het niet levensvatbaar is, tenzij er dus een trend ontstaat dat dit massaal wordt overgenomen door overheden en zo moet je het doen, en anders krijg je keiharde straffen. Maar dat is echt totaal niet aan de hand op dit moment.
Ja, maar de vraag die toch wel een beetje hierboven hangt is van, wordt dit een trend of niet?
Ik denk het zelf niet, want Taproot moet dit ook deels voor het update van Bitcoin die eraan zit te komen, waardoor transacties minder makkelijk te volgen zijn en minder goed te identificeren van waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Heel kort samengevat.
Ja.
Dus dit lijkt op een gegeven moment niet te doen. In de zin van, dit is een leuk verhaal, ook naar investeerders of naar regelgevers toe. Totdat er op een gegeven moment een transactie doorcijpelt die niet op, of die ook op de zwarte lijst stond en het toch op een of andere manier door is gekomen, dan is gelijk heel die claim weg.
Ja, dus je moet je inderdaad afvragen, waar is nou dat label van schoon? Waar is
wie
dat
bepaalt dat?
Ja, en waar is dat op gebaseerd inderdaad?
Dus ja, dat is gebaseerd op eigenlijk, denk hoe degene die het blok vindt erover denkt. En die mag altijd, dat is altijd al zo geweest, die mag bepalen welke transacties erin komen.
Ja, dus het is schoon volgens de Mara Pool.
Ja, moet je precies. En dat is het dan ook, hè? Dan houdt het dan ook op. Dat is eigenlijk wat het is. En kijk, als jij op een, de gemiddelde Bitcoiner zal niet op een zwarte lijst staan, maar het is wel iets om in de gaten te houden, want je wil niet een situatie krijgen dat een x-aantal procent van de transacties er niet doorkomt, omdat er een x-aantal miners zijn die dit handhaven, die deze arbitraire regels toepassen. Maar het mag wel, het is niets in het protocol wat het tegenhoudt.
Nee.
Behalve dan het verdienmodel, want je schiet jezelf in de voet als je niet de best een mogelijke transactiekost verdient natuurlijk per blok.
Nou ja, het werd bijvoorbeeld tijdens corona en ook hè, met Black Lives Matter en zo, werd het ook wel eens gezien als een risico. Hè, dat er bijvoorbeeld ook een splitsing kan komen in de Bitcoin community op basis van bijvoorbeeld politieke lijnen of over basis
ja,
van ideologische
meer,
lijnen. Ja, en dat lijkt hier ook wel een beetje op. Hè, dat een mining pool op basis van criteria gaat besluiten van dit gaan we dan niet doen.
Maar ja, weet je wat dat ook is? Voorlopig, dit is een Amerikaanse pool dan. Nou, hoeveel procent van de hashing power staat daar?
Nou, niet
zo. Zeg maar, stel dat het 10% is, ik weet niet. Dus in China zit in ieder geval meer dan de helft. Die hebben hele andere zwarte lijsten dan Amerika. Dus misschien even het ook wel een beetje oud. Zeg maar, ik denk niet dat dit groot gaat worden. En dat is meer een hoop dan dat ik het echt daadwerkelijk weet. Want dit is wel iets wat vervelend uit kan pakken in een horrorscenario dat alle overheden ineens op een bepaalde manier met elkaar samen gaan werken om dit soort dingen erdoor te drukken. Het is eigenlijk niet te handhaven en niet te doen, maar het is een soort van attack factor, denk ik.
Ja, eigenlijk de bekendste mining pool is Foundry USA. Dat is ook volgens mij, die staan nu in de top 5, meen ik. Die zijn echt groot geworden. En ik heb hun er dan nog niet over gehoord. Dus...
Nee, ik denk dat dit zo'n initiatief is dat hopelijk een snelle dood gaat sterven, omdat het eigenlijk niet echt werkt. Aan de andere kant, we gaan het gewoon zien. Als zij genoeg hashing power leveren en af en toe de race winnen om een nieuw blok, dan mogen ze ermee doen wat ze willen. Zo is het ook.
Ja. Nou, het lijkt ook een beetje, kijk, je ziet dat soort politieke onderwerpen. We hebben het ook gezien met energieverbruik en duurzaamheid. Vandaag ook in het nieuws, er komt een groen bitcoinfonds. Dus dat is bijvoorbeeld een miner.
Leuke marketing.
Ja, nee, maar die zeggen van, joh, we gaan onze fees, de inkomsten uit de fees, die gaan we weer gebruiken voor een bepaalde CO2-verminderde maatregelen. Of CO2-compensatie. Nou ja, weet je wel, je krijgt gewoon dat soort. Dat gaat er gewoon tussendoor, wordt dat.
Ja, we gaan gewoon zien hoe die markt het oppakt. Hè? Dat is het ook, weet je wel. Kijk, als zij de kracht achter zetten en in één keer 20% van de hashing power hebben met allerlei partijen samen die dit op zouden pakken, wat ik niet reëel acht. Maar dan heb je kans dat 20% van de bloks op een gegeven moment met dit soort zwarte lijsten werkt. Maar dat is niet aan de orde nu. Maar het is goed om in de gaten te houden. En het is niet echt nu wat levensbedreigend is. Maar het moet ook niet heel groot worden. Want dan heb je dat is gewoon niet de bedoeling.
Precies, precies. Nou, even in dat kader hadden we nog ook dat nieuwtje uit Iran. Want ik begreep dat in Iran...
Dat was ook iets geks.
Ja,
ze willen het... dezelfde trend van gaat maar eens handhaven. Lees ik het even voor. Centrale bank van Iran heeft de handel in bitcoin en andere cryptocurrencies die buiten het land zijn gemined, verboden.
Ja.
Iran is in de weer met eigen mining operaties. Je kunt daar een bitcoin mining starten. Moet je voldoen aan bepaalde regels. Je krijgt een vaste elektriciteitsprijs. En je kunt een deel van je bitcoin verkopen direct aan de centrale bank. Ik zeg kunt, maar misschien is het wel moet. Die willen daarmee internationale handel doen. Maar ze willen nu dus een verbod instellen op bitcoin die in het buitenland is gemined.
Ja, goed. Hoe ga je dat dan ook controleren?
Niet, want je kunt aan een bitcoin niet eens echt zien. Ja, tenzij ze dus zelf alle bitcoin die ooit gemined zijn in Iran. Als ze dat helemaal precies kunnen volgen, dan kun je de rest van de bitcoin eventueel niet gebruiken of zoiets. Maar op een bitcoin staat niet van, joh, dit is made in China of zo.
Nee.
Dat staat helemaal nergens.
Nee, precies.
Dus dit is weer zo'n regel. Misschien is het ook een beetje een gerucht van iemand die dit gewoon vindt. Moet ik even kijken. Komt vanuit de centrale bank. Ik denk niet dat dit de handhaven is, maar dit is ook weer zoiets van, als je het hebt over censuur en over overheidsinbrenging, dit is weer zo'n voorbeeld van een land die aan de ene kant denkt van, we gaan inzetten op bitcoin mining, want het kan ons voordeel geven. En aan de andere kant proberen ze op hele rare manieren het complete nek om te draaien op andere vlakken. In het eigen land.
Precies, je kunt...
En ik denk, nu ik erover nadenk... Kijk, het is natuurlijk wel een manier om te zorgen dat er niet... dat er hoge straffen staan op mensen die in het land zelf bitcoin kopen uit het buitenland.
Ja,
daar... Kijk, als je dat in de regelgeving hebt staan, dan kun je dus zeggen van... Hé, jij hebt die bitcoin gekocht uit Amerika. Dat mag niet, lever het maar weer in, of nog erger.
Nou ja, dat zou zomaar een theorie kunnen zijn, inderdaad. Want op zich, het land
pure speculatie, hoor.
Nou ja, ze zetten wel heel erg in op bitcoin, hè? Want bijvoorbeeld sinds eind april mogen banken en geldwisselkantoren ook officieel bitcoin gebruiken voor importhandel. Dus het is wel een betaalmiddel. En daarmee zijn ze bijvoorbeeld alweer verder dan Rusland en Turkije, die überhaupt bitcoin niet zien als betaalmiddel. Tenminste, dat in ieder geval niet voor hun burgers. Misschien nee. Wel voor hunzelf, maar dat weten we niet. Maar,
misschien is hier wel een logische stap dat je straks, ik weet niet of ze dat die vrijheid hun mensen gunnen, hoor, maar dat je gewoon bij de centrale bank daadwerkelijk je bitcoin af kan halen, die echt gemijnd is in Iran.
Ja. Nou, daar
geen idee, hoor. Misschien houden ze dat wel voor zichzelf allemaal, maar dat zou zou iets kunnen zijn wat zou kunnen gebeuren.
Nou, daar waren ze in Turkije wel mee bezig, inderdaad. Vanwege al die scams en dat gedoe met die beurzen, dat de centrale bank zei van, hey, wij gaan de bitcoin verdelen onder de beurs.
Nou, als er iemand is waar ik niet met bitcoin wil kopen, dan zijn het wel centrale banken. Maar ja, als je geen keuze hebt, dan is het in ieder geval iets, misschien.
Nou, maar dat zou ook nog wel goed kunnen. Hè? Ik bedoel, we gaan natuurlijk naar een toekomst toe dat ze gewoon. Ze willen geld gewoon digitaliseren. Hè? Dus centrale banken willen digitaliseren. Wij gaan uiteindelijk ook een bankrekening krijgen bij de DNB. Of we nou willen of niet, dat gaat gewoon komen. En dan is een beetje de vraag: oké, hoe gaat dat dan? Ik wil alleen maar zeggen, bitcoin die zal in elk land wel verschillende soorten functies krijgen. Hè? Want bitcoin zal bij ons in Nederland een heel andere functie misschien wel hebben dan in Iran of Turkije. En dat is überhaupt al aan de gang. Hè? Als jij in El Salvador woont, ja, dan heeft bitcoin een hele andere betekenis dan hier in Nederland. Is het toch vooral beleggen, sparen.
Überhaupt. Ja, wat ik in El Salvador begreep. In samenwerking met Strijk hebben ze dus een soort van bitcoin, circulaire bitcoin-economie zijn ze aan het opbouwen. Onder andere sponsors voor het surftoernooi of zo wat daar komt en het surfteam.
Oh, nice.
En wat ik begreep in El Salvador is dus de valuta die ze het meest gebruiken is gewoon de Amerikaanse dollar. En jij zei net, of in het begin van de uitzending, zei je dat er zoveel procent was bijgedrukt en zo. Maar die mensen zien daar helemaal niks van terug. Kijk, in Amerika kan je nog zeggen misschien dat er wat aan infrastructuur gebeurt. Maar die mensen daar hebben allemaal dollars.
Ja.
En het wordt helemaal weggeprint. Dat is echt...
Ja, die hebben
met bitcoin een uitkomst gevonden. Ja, precies. En dat wil niet zeggen dat het alleen maar goed gaat. Want bitcoin zal ook ongetwijfeld nog wel eens dippen en allerlei gekke prijsbewegingen maken. Maar het is in ieder geval een alternatief die ook dat soort landen hebben. En iedereen kan het op zijn eigen manier gebruiken. De regels zijn bekend, de eigenschappen zijn er. Kies zelf maar welke je belangrijk vindt. Ja, en als het alleen maar number go up is en je laat het bij een beurs staan, dat mag je zelf weten. Is niet aan te raden. En het andere uiterste is dus... heel je boekhouding omzetten en de bitcoin standaard gaan voeren, dan wel bij je thuis, dan wel waar je werkt.
Ja, kijk, weet je, soms dan lijkt net alsof wij de gekkies zijn, maar
misschien ook wel een beetje, toch?
Ook wel een beetje. Maar kijk maar inderdaad naar eens naar hoeveel fiat valuta het loodje gelegd hebben. Dat zijn er nogal wat. Ja, dus er zijn niemand kan garanderen dat de euro nog over 20 jaar bestaat. Dat kan niemand garanderen en de dollar al helemaal niet. Dus dat vertrouwen, zeg maar, dat gaat op de duur, denk ik, ook echt wel kantelen. Omdat men in gaat zien dat de fiat geld geen spaarmiddel is. Meer is. Zeg maar die functie, we hebben de vorige keer ook al gezegd, het is slecht ontworpen geld. Dus zeg maar de functie sparen voor de euro is weg.
Yep. En dat ga je zien. Hè? Kijk, wij hebben het dan altijd, onze scope is bitcoin. Maar alles wat in principe ook maar een beetje schaars is, of waar eventueel in de toekomst vraag naar is, is een betere uitvlucht voor je werk dan de euro.
Ja.
En dat ga je krijgen. En ja, ik sta daar niet om te juichen, want ik zou het liefst gehad dat ik bitcoin helemaal niet nodig had. Ik had graag gehad dat de euro voldoende voor mij was hoe ik graag geld wil hebben.
Nou ja, de euro heeft ook wel gewoon zijn functie, alleen sparen niet. Dat heeft het gewoon niet meer. Niet.
En iets meer financiële vrijheden qua waar je het naartoe stuurt ook niet, enzovoorts. Ja, kijk, het is gewoon, en dit blijft gewoon voorlopig het gesprek. van Bitcoin Box tegen dit soort... tegen deze valuta op. En wie er uiteindelijk gaat winnen, dat is een kwestie van decennia misschien wel. Ik heb niet de indruk dat dat binnen 3-4 jaar allemaal helemaal omgeturnd is. Dat is denk ik niet aan de orde.
Nee,
maar
kijk, het
puttelt wel wat.
Ja, zeker. En het besef is er ook gewoon niet. Hè? En dat kun je op zich mensen ook niet verwijten. Want iedereen probeert zijn leven zo in te richten. En ook soms in sommige gevallen ook te overleven binnen het huidige stelsel. Hè? En dus... Alleen,
ja hoor. Kijk,
mensen hebben het niet door.
Dat ook is.
Mensen hebben het niet door.
Kijk maar, mensen die met andere dingen bezig zijn, die denken dat misschien weer. Van nou, al die gekken, die zijn nog steeds niet keto aan het eten. Of nog steeds niet vegetarisch. Weet ik veel, noem maar wat. Iedereen heeft ook een beetje zijn eigen overtuigingen natuurlijk.
Ja,
en we gaan zien wie uiteindelijk aan het langste eind trekt. En ik denk dat Bitcoin gewoon super interessant blijft om te volgen. Het is echt leuk om... aan de slag te zijn. En dat kun je allemaal lezen op bitcoinmagazine.nl natuurlijk.
Yes, wij klimmen elke dag in de pen om de heetste nieuwtjes naar jullie te brengen op bitcoinmagazine.nl. We hebben ook socials. Onze Facebookgroep die groeit als kool. Onze Telegramgroep is heel gezellig over het algemeen. En ja, wat hebben we nog meer?
Twitter hebben we nog. We hebben YouTube natuurlijk. En niet te vergeten op Android. Heb je een Android-telefoon? Zoek even op Bitcoin Nieuws in de App Store. En dan vind je onze Bitcoin Nieuws-app. En dan kun je op die manier op de hoogte blijven. Dan mis je helemaal nooit meer wat van het laatste Bitcoin Nieuws.
Ja, en binnenkort denk ik ook de iOS-versie. Die zit wel in de pen. Dus tot de volgende keer. En veel plezier verder zo. De lente begint langzaam. En Bitcoin draait lekker door.
Precies. En niet vergeten, stack sets. Later. Hoi hoi.
Doei.